Ja, we gaan naar de tweede Thessalonicenzenbrief. Daar zijn we gebleven. We hebben de eerste Thessalonicenzenbrief afgesloten. Nog net voordat de zomervakantie kwam. En we gaan nu beginnen aan 2 Thessalonicenzen, hoofdstuk 1, vers 1. Misschien is ook nog wel goed te zeggen dat er voor het eerst tijdens de Bijbelstudie ook nu kinderclub bij ons aan huis is. Er zijn ook wel eens mensen geweest die dat gevraagd hebben, die van elders kwamen, of die soms ook met kleine kinderen zitten. We hebben nu een kinderclub tevens aan huis. Het zijn er maar 2 die daarbij aanwezig zijn, maar misschien komen daar wel meer. Mijn vrouw die leidt voorlopig die kinderclub. We gaan lezen met elkaar vanaf vers 1, 2 Thessalonicenzen 1 vanaf vers 1. En we lezen maar gelijk het hele hoofdstuk. Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente der Thessalonicenzen in God, onze Vader en de Heer Jezus Christus, genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. Wij behoren God te alle tijden om u te danken, broeders, zoals gepast is, omdat uw geloof zeer toeneemt en uw allerliefde jegens elkander sterker wordt, zodat wij zelf over u roemen bij de gemeenten Gods, vanwege uw volharding en uw geloof onder al uw vervolgingen en de verdrukkingen die gij doorstaat. Een bewijs van het rechtvaardig oordeel Gods, dat gij het koninkrijk Gods waardig geacht zijt, voor het welk gij ook leidt. Indien het inderdaad recht is bij God aan uw verdrukkers verdrukking te vergelden en aan u die verdrukt wordt verkwikking te samen met ons bij de openbaring van de Heer Jezus van de hemel met de engelen zijner kracht in vlammend vuur als hij straf oefent over hen die God niet kennen en het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. Deze zullen boeten met een eeuwig verderf, ver van het aangezicht des Heren, en van de heerlijkheid zijner sterkte, wanneer hij komt om op die dag verheerlijk te worden in zijn heilige, en met verbazing aanschouwd te worden in allen die tot geloof gekomen zijn, want ons getuigenis heeft geloof gevonden bij u. Hiertoe bidden wij ook te alle tijden voor u, dat onze God u de roeping waardig achten en met kracht alle welgevallen in het goede en het werk des geloofs volmaken, opdat de naam van onze Heere Jezus in u verheerlijkt worden en gij in hem naar de genade van onze God en van de Heer Jezus Christus. Ja, dit was dan hoofdstuk 1. En daar komen toch wel een aantal verzen voor die toch wel heel bijzonder luiden. Bijvoorbeeld vers 5, dat Paulus dan tegen die Thessalonicenzen zegt, die zo verdrukt worden en zo vervolgd worden in hun stad, dat die vervolgingen, die verdrukking die zij doorstaan, dat het een bewijs is, vers 5, een bewijs van het rechtvaardig oordeel Gods, dat gij het koninkrijk Gods waardig geacht zijt, voor het welk gij ook leidt. Dat is wel iets bijzonders. Hij stelt het dus in relatie met het komen van het koninkrijk Gods. En verder ook vers 11, daar komt dat waardige acht weer terug. Hiertoe bidden wij ook ten alle tijden voor u, dat onze God u de roeping waardig achten en met kracht alle welgevallen in het goede en het werk des geloofs volmaken. U de roeping waardig achten. Wat is dat allemaal? Die roeping waar deze Thessalonicenzen blijkbaar deel aan hebben. Verder wordt hier gesproken over, ja, dat aan de verdrukkers straks verdrukking, God verdrukking zal vergelden. Hè, vers 6, dat het inderdaad recht is bij God aan de verdrukkers van de Thessalonicenzen verdrukking te vergelden. En wanneer? Ja, bij de openbaring van de Heer Jezus van de hemelen met de engelen zijner kracht in vlammend vuur als hij straf oefent. Dat is nogal wat. straf oefent over hen die God niet kennen en het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. En die verdrukking, waarmee dan die verdrukkers te maken krijgen, dat is nogal wat, want dan staat er vers 9, deze zullen boeten met een eeuwig verderf, ver van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijn er sterkte, wanneer hij komt om op die dag verheerlijk te worden. Ja, dat gaat allemaal over de wederkomst. Wat is het allemaal? Hoe moet je dat allemaal lezen? Hoe moet je dat allemaal plaatsen? In welke tijd enzovoort? Bij de Bijbel, en dat wil ik maar eens vanmorgen onderstrepen als een soort inleiding op deze tweede Thessalonicenzenbrief. Bij het lezen van de Bijbel liggen er altijd drie brillen voor ons op tafel. De historische bril. En als je die historische bril opzet, en dat moet je allereerst bij een Bijbelgedeelte, als je het leest, moet je de historische bril pakken van tafel. Die moet je op de neus doen. En die historische bril, daarmee moet je zo'n Bijbelgedeelte lezen. Lezen in zijn historische context. Dan ga je in ieder geval begrijpen hoe de mensen die deze brief hebben ontvangen, hoe ze die brief hebben gelezen. Dat is de historische bril. De tweede bril is de dispensationele bril. De derde bril is de geestelijke bril. Drie brillen. De historische bril, de dispensationele bril en de geestelijke bril. De historische bril, dat lees je een Bijbelgedeelte in zijn historische context. De dispensationele bril, dan lees je het gedeelte in zijn dispensationele context. Dan ga je het gedeelte bezien zoals God het ziet. Hoe zo'n gedeelte past in Gods plan. Dan ga je het lezen niet van onderaf, zoals in de historie, met de historische bril, met de aardse bril. Nee, dan lees je het als het ware met de hemelse bril. Dan lees je zo'n gedeelte van bovenaf, zoals God het beoordeelt. En de laatste bril, dat is de geestelijke bril, die kan je ook opzetten. En dat is meer de persoonlijke bril, dat is de bril dat je een gedeelte gaat lezen met de vraag, wat kan ik hiervan leren, zelf leren? Wat kan ik daarvan op mijzelf toepassen? Hoe helpt zo'n gedeelte mij in mijn geloofsleven, in mijn geloofsgroei? Drie brillen. En het opzetten van die drie brillen is best heel erg moeilijk. Wat ons daarbij kan helpen is de vijf W's. Het toepassen van de vijf W's. En die vijf W's zijn altijd wie, wat, waar, waarom, wanneer. Dus wie, wat, waar, waarom, wanneer. De eerste vraag, wie? Aan wie is zo'n gedeelte geadresseerd? Wie zijn de geadresseerden? Wat? Wat wordt er precies in dit gedeelte gezegd? En hoe hebben dus de geadresseerden dit gedeelte gelezen? Hoe hebben ze het begrepen? Waar? Waar werd de brief geschreven? En waar speelt, wat in het gedeelte beschreven staat, waar speelt het zich af op aarde? En waarom? De vierde W, de waarom-vraag. Waarom werd nou de brief geschreven? Wat was de reden van Paulus dat hij nou deze tweede Thessalonicenzenbrief schreef? Waarom? En verder wanneer? Wanneer werd de brief geschreven? Op welk tijdstip werd de brief geschreven? In welke bedeling werd deze brief geschreven? In welke bediening, een beter woord eigenlijk voor het woord bedeling, in welk rentmeesterschap, in welke bediening werd deze brief geschreven? En van wie is die afkomstig? Dat is al een goede vraag om te stellen. En die helpen ons met het opzetten van of de historische bril, of de dispensationele bril, of de geestelijke bril. Stel je die vijf W-vragen niet aan de schrift, dan raak je al snel in Gods woord de draad kwijt. Dan ga je dingen in de Bijbel door elkaar halen. Bijvoorbeeld de afgelopen zaterdag was ik in Rode en ben ik begonnen met de Romeinenbrief. En de Romeinenbrief, dat is wel heel toevallig, die is geschreven in dezelfde tijd als de tweede Thessalonicenzenbrief, namelijk in de handelingen, in de handelingenperiode. Het is geschreven door dezelfde schrijver, door de apostel Paulus. Het is ook geschreven in dezelfde bediening, dezelfde bedeling, hetzelfde rentmeesterschap die hij had, namelijk de bedeling der verzoening. De verzoening, u weet wel, dat hebben we behandeld, dat eigenlijk het onderscheid in die bediening van Paulus tussen Jood en Heiden werd opgeheven, dat werd verzoend met elkaar, Jood en Heiden met God. Dat was zijn bijzondere bediening die hij had in de handelingen. Maar het is ook geschreven aan dezelfde geloofsgroep. In de handelingen was dat een mix van Joodse gelovigen, die onder de wet stonden, en heidense gelovigen, die zich maar aan 4 regels hadden te houden. Een heel andere geloofsgroep dan wij zijn. Daarom als je hier 2 Thessalonicenzen 1 gaat lezen, en je zet de historische bril niet op en de dispensationele bril niet op, en je zet alleen maar de geestelijke bril op, en je gaat alles toepassen op de situatie van vandaag en op de gelovigen van vandaag, nou, dan kom je helemaal verkeerd uit hoor. Als je die andere 2 brillen vergeet. En dan maak je enorme fouten, enorme missers met de uitleg van het woord van God. En dat wordt natuurlijk met deze gedeelten gedaan. Want als die Jezus dan komt, en degene die het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen, deze zullen boeten met een eeuwig verderf ver van het aangezicht des Heren. Nou, daar gaan ze al. En de traditionele kerken die vullen dat wel in hoor. Met een eeuwig verderf, hoe je dat moet lezen, met helle verdoemenis. Een eeuwige pijniging in de hel, enzovoort, enzovoort. Daarom moet je niet vergeten die 2 andere brillen, de historische bril en de dispensationele bril, op te zetten en zo'n gedeelte goed te lezen en je te realiseren, aan wie is het geschreven? Wanneer is het geschreven? Wat wordt precies geschreven? Waar slaat het op? Op welke tijd slaat het? En waarom is het geschreven? Dat kan je allemaal helpen. Zo'n gedeelte beter te leren verstaan. Laten we eerst eens de historische bril opzetten. Ja, als de historische bril opzet, en dat hebben de apostelen en ook Paulus zelf ook gedaan, toen op een gegeven ogenblik, nadat op de Pinksterdag de apostel Paulus bekend mocht maken aan het Joodse volk, ja, dat in feite de kruisiging van Christus door God vergeven werd aan het Joodse volk en zij gelegenheid kregen tot geloof en bekering te komen en hun Messias als de Christus te aanvaarden. Toen bemerkten ze opeens dat al heel spoedig in de handelingen opeens heidenen tot geloof kwamen. En in het bijzonder, nadat de apostel Paulus zijn eerste zendingsreis had ondernomen, kwamen er daar stad na stad waar hij kwam. Hij ging steeds wel naar de synagogen toe over waar hij kwam. En hij predikte wel aan de Joden dat Jezus van Nazareth de Christus was. En hij liet dat zien vanuit het Oude Testament, vanuit de profetische schriften enzovoort. Maar vaak was het maar een handjevol Joden die Christus aanvaarden en kwamen onder het nieuwe verbond. Maar de grote meerderheid die tot geloof kwam, waren steeds heidense gelovigen. En toen kwam de grote vraag, wat moeten we nou in vredesnaam aan met die heidense gelovigen? Moeten we die nou onder de wet plaatsen van Mozes of niet? Voor de Joden was het duidelijk, zij moesten de wet blijven houden. De wet onder het nieuwe verbond. De wet werd niet afgeschaft, de wet werd alleen maar door Christus vervuld. Dat wil zeggen, volgemaakt. Tot zijn volle betekenis werd er aangegeven. Ze begonnen die wet eigenlijk door het nieuwe verbond. En met de geest die ze ontvingen, begonnen zich in die wet te verlustigen. Het was een geweldig om als wederom geborene om die wet te houden. Dat konden ze ook, dat konden ze vroeger niet. Maar een wedergeborene, dat is geen probleem om de wet te houden. Dan kan je verlustigen, je in de wet en in het woord van God. Maar ze zaten enorm in de maag met die heidense gelovigen. Die gelovigen eigenlijk uit de volk, en dat is een veel betere vertaling, hè. Heidenen in het Nieuwe Testament, zou je overal een kras doorheen moeten halen in je, in je Bijbel en overal volken moeten invullen. Want dat is eigenlijk het juiste woord. Bij heidenen krijgen wij een heel verkeerd idee, helemaal tegenwoordig bij het woord heiden, hoe wij dat tegenwoordig invullen. Volken, dat is eigenlijk de juiste benaming. God onderscheidt het volk Israël en daarnaast de volkeren. Ja. En hij heeft daar van die volkeren afscheid genomen, weet u dat nog wel? Afscheid genomen ten tijde van Babel. En toen is hij alleen maar met één volk uit Abraham, Isaac en Jacob voortgegaan, het volk van Israël. En van de volkeren nam hij afscheid, daar had hij geen bemoeienis mee. Echter, opeens zie je in de handelingentijd, ja, dat er iets bijzonders gebeurt. God die altijd met Israël alleen maar bezig was, bemoeit zich nu opeens met de volkeren ook. En als ze dan bij elkaar komen in Handelingen 15 op het apostelconvent, laten we dat maar eens lezen, dat kan helemaal geen kwaad. Handelingen 15 en het apostelconvent. En ze hebben het dan over of de heidenissen, gelovigen, die gelovigen uit de volkeren, de wet moesten houden. En ze horen alles wat Paulus in de handelingen heeft gedaan. Dan staat er in vers 12, Handelingen 15 vers 12. En de gehele vergadering werd stil. En ze hoorden Barnabas en Paulus verhalen wat al tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. En nadat deze uitgesproken waren, nam Jacobus het woord en zeide. Nou, wat zegt dan Jacobus? Hij zegt, mannen, broeders, hoort naar mij. Simeon heeft uiteengezet hoe God van meet aan erop bedacht geweest is. En bij de behandeling van de Galatenbrief, en wel gezien dat je dit beter kan vertalen, hoe God op bezoek geweest is om een volk voor zijn naam uit de heidenen, uit de volkeren, te vergaderen. Dat is de opmerking van Jacobus. Hij zegt, wees nou niet bezorgd, mensen. Dit is al eenmaal gebeurd. En hij zegt, God is van meet aan erop bedacht geweest om een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. Hoe God op bezoek geweest is om een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. God heeft een bezoekje afgelegd. Dat was wel niet eigenlijk wat de apostelen verwacht hadden, maar dat had God wel gedaan. En hoe legt hij dat dan uit? En hiermee overeen, stemmen overeen, de woorden der profeten, gelijk geschreven staat, en dan gaat die profetie aanhalen, daarna zal ik wederkeren, dat is de wederkomst, en de vervallen hut van David, dat is Israël, het volk Israël, weder opbouwen. En wat daarvan is ingestort, zal ik weder opbouwen en ik zal haar weder oprichten. Waarom gaat hij die vervallen hut, waarom gaat hij Israël wat zo ineengestort is, weer weder oprichten en weder opbouwen? Opdat vers 17, opdat het overige deel der mensen de Heere zoeken en alle heidenen, over welke mijn naam is uitgeroepen, spreekt de Heere die deze dingen doet, welke van eeuwigheid bekend zijn. Ja, hier zie je hoe in de oud-testamentische profetie de volgorde van dingen zouden zijn. Christus, vers 16, zou wederkomen, daarna zal ik wederkeren. Eerst zal dan de vervallen hut van David opgebouwd worden, Israël zal worden hersteld en daarna zal Israël worden gebruikt om het overige deel der mensen te bereiken met de evangelie. Dat die de Heere gaan zoeken. Dat alle heidenen, dat alle volkeren door Israël Christus als hun Messias zullen leren kennen en tot wedergeboorte zullen worden geleid. Dat is in de oud-testamentische profetie de volgorde van de dingen. En dat hadden de 12 apostelen ook verwacht. Dat had Paulus ook verwacht op de Pinksterdag. Toen hij daar sprak. Lees maar, Handelingen 3. Dat is dan net na de Pinksterdag. Maar luister maar naar de toespraak die ook Petrus houdt. Handelingen 3. En ik begin maar in vers 19. Of laten we daar maar in vers 17 beginnen. En nu broeders, en hij spreekt alleen maar tot Joden, zijn eigen broeders en uw broeders, ik weet dat gij Israël, uit onkunde hebt gehandeld, gelijk ook uw oversten. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben Christus, hun Messias, gekruisigd. Maar dat hebben ze uit onkunde gedaan. Uit onkunde hebben ze gehandeld. Gelijk ook uw oversten. Maar zo heeft God in vervulling doen gaan wat hij bij monden van alle profeten tevoren geboodschapt had, dat zijn Christus moest lijden. Kom dan tot bekering en berouw, zegt hij tegen Israël, opdat uw zonden uitgedeeld worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, en wanneer komen die tijden van verademing van het aangezicht des Heren? Nou, als hij de Christus zendt, en vers 20, en hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende. Dat is de wederkomst van Christus. Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen. Daar heb je die wederoprichting van die vervallen hut van David. Waarvan God gesproken heeft bij monden van zijn heilige profeten van oudsher. Dat is allemaal in het Oude Testament. Mozes toch heeft gezegd, de Heere zal u een profeet doen opstaan uit uw broeders gelijk mij. Naar hem zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. En het zal geschieden dat alle ziel die naar deze profeet niet hoort, dat is Christus, uit het volk zal worden uitgeroeid. En al de profeten van Samuel af, dat is nogal wat, al die profeten, en vervolgens zoveel er hebben gesproken, hebben ook deze dagen aangekondigd, de dag van de handelingen. Gij zijt de zonen van de profeten, gij Israël, en van het verbond dat God met uw vaderen gemaakt heeft. Met Abraham, Isaac en Jacob. Hè? Toen hij tot Abraham zeide, en in uw nageslacht zullen alle stammen der aarde gezegend worden. Ja, dat was de volgorde. Eerst de wederkomst, dan de wederoprichting aller dingen. De wederoprichting van de vervallen hut van David. Herstel van het volk Israël. Dat ze worden een koninklijk priesterdom. En dat ze daarna worden gebruikt als priesters voor alle volkeren, de 70 geslachten van Israël, om de 70 volkeren van deze aarde te bereiken met het evangelie. God heeft in de eerste plaats voor u, Israël, zijn knecht doen opstaan en hem tot u, Israël, gezonden, om u, Israël, te zegenen, om een ieder uwer af te brengen van zijn boosheden. Dat was de toespraak van Petrus. Dit is de volgorde die ze hadden verwacht. Maar wat doet God? Dat hadden ze niet verwacht. God loopt op de gebeurtenissen vooruit. Israël komt niet 1, 2, 3 tot geloof en God brengt zomaar een bezoekje aan de heidenen. En dan moeten ze een beetje een plek geven. En op het apostelconvent legt Jacobus het maar zo uit. Nou ja, dat zeggen de profeten toch ook, hè, dat als wij tot geloof komen, dat via Israël, hè, het heil is uit de Joden, hè, en wij zijn het kanaal van zegen naar de heidenen toe. Nou ja, via de dienst van de apostel Paulus, die eerste zendingsreis heeft afgelegd, hè, en ook Petrus al, hè, die in Handelingen 10 met Cornelius dat al gezien heeft, zie je toch dat het evangelie nu al reeds gaat naar de heidenen. Het was wel niet helemaal die volgorde, daar zaten ze een beetje mee in de knoop, en daar bleven ze ook mee in de knoop. Maar dat is de historische bril. Ja, en dat is, zegt hij dan, in lijn met de oud-testamentische profetie. Hè? Vers 15. En hiermee stemmen overeen de woorden der profeten gelijk geschreven staat. Nou, het stemt niet helemaal overeen. Het stemt niet helemaal overeen. Want het was niet de volgorde. De volgorde zou zijn, Israël neemt Christus als Messias aan. Christus komt weder op aarde. Christus richt zijn vrederijk op. En dat verwachten ze ook allemaal, hoor, dat Christus weder zou komen op aarde. Nee, want weldra zou dat geschieden. Nog een korte tijd en hij die komt, hè, zal er zijn. Hè, en zal niet op zich laten wachten enzovoort. Ze verwachten het allemaal nog. Alle apostelen die daar op het apostelconvent aanwezig waren, verwacht het allemaal nog bij hun leven. Israël zou de Christus, de Messias, aanvaarden. Christus zou wederkomen. Koninkrijk, het Messiaanse Rijk zou worden opgericht. En daarna zou Israël staan aan de spits der volken. Als een koninklijk priesterschap. Een koninkrijk van priesters. En zullen uitgaan over heel deze wereld. Om alle volken met het evangelie te confronteren. Zodat alle heiden, alle volken tot geloof zouden komen. En daarmee overeenstemmen de profeten. Maar zo ging het niet. Paulus, die brengt het nog onder woorden in Romeinen 15. Die gaat ook naar de Oud-Testamentische profetie. Dan ben je helemaal aan het einde van de handelingen. Maar in Romeinen 15 zegt Paulus in feite hetzelfde als Jacobus. Maar toch ook in een wat scherpere context. Een scherpere context van de Romeinenbrief. En van zijn bediening. Zullen we straks verder zien. Ik begin te lezen van vers 7. Romeinen 15 vers 7. Vers 7 kom ik straks terug. Daarom zegt hij, aanvaard elkander, zoals ook Christus ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid Gods. Wat bedoelt hij hier nou mee? Ik bedoel namelijk, dat Christus, ter wille van de waarachtigheid Gods, een dienaar is geweest van wie? Een dienaar van besnedenen geweest is. Wie zijn de besnedenen? Nou, dat is het Joodse volk. Waar kwam hij onder? Nou, onder het Joodse volk. Wie diende hij? Het Joodse volk. Een dienaar van besnedenen geweest is, om de beloften aan de vaderen gedaan, Abraham, Isaac en Jacob, de beloften aan Israël gedaan, te bevestigen. Maar dat niet alleen, vers 9, en dat de heidene God ter wille van zijn ontferming gaan verheerlijken, gelijk geschreven staat, en ik ga die allemaal profetie aanhalen, daarom zal ik u loven onder de heidenen en uw naam met snarenspel prijzen. En verder zegt hij, verheugt u heidenen met zijn volk. En verder, looft al gij heidenen de Heere en laten alle volken hem prijzen. En verder zegt Jesaja, komen zal de wortel van Isaï en hij die opstaat om over de heidenen te regeren. Op hem zullen de heidenen hopen. Dat is allemaal messiaans. Wanneer gaat dit in vervulling? Ja, als Christus wederkomt. En Israël, de Heer Jezus, heeft aanvaard als Messias en zij als een koninklijk priesterdom, als priesters uitgezonden worden naar alle volkeren, om zo de volkeren te leiden tot de Heer Jezus. Dat zal geschieden. Dat is allemaal messiaans. En zo zullen de heidenen dan samen met Israël, samen met zijn volk, de Heere loven en prijzen. Nou, daar staan de psalmen vol van. Dat is allemaal messiaans. En dat was de hoop van de handelingen. De God nu der hopen vervullen u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop door de kracht des Heilige Geestes. Dat was de hoop van de handelingen. De wederkomst van Christus. Israël tot geloof gekomen. En daardoor de heidenen worden bereikt met het evangelie. Israël aan de spits van de naties. Broers en zussen, dat is de historische bril. Als je naar de handelingen kijkt, als je eigenlijk kijkt naar de tijd waarin de tweede Thessalonicenzenbrief is geschreven. Dit is de historische bril. Zo zou het volgens de profetie gegaan moeten zijn in die volgorde. Echter, het is niet zo gegaan. Israël kwam niet tot geloof en bekering. Christus werd niet gezonden. En het Messiaanse Rijk, met de rol van Israël als priesters des Heren richting de wereld, richting de volkeren, dat is uiteindelijk uitgesteld. Deze Romeinenbrief is geschreven aan het einde van de handelingen. De tweede Thessalonicenzenbrief is geschreven aan het begin. Dan kijk je door de historische bril, dan zou je kunnen zeggen van Gods plan zoals de profeten hebben opgeschreven en we hier allemaal hebben gelezen, een aantal aanhalingen van die profeten met die prachtige mooie volgorde, daar komt niks van terecht in de handelingen. Dat wordt één grote mislukking, het plan van God. Ja, als je door de historische bril heen kijkt en je kijkt naar Gods plan, naar Gods borduurwerk, om het maar eens zo te zeggen, dan zie je met de historische bril het vanaf de aardse kant. Dan zie je het vanaf beneden. En dan zie je van Gods borduurwerk de achterkant, de onderkant. En een borduurwerk aan de achterkant is altijd een chaos. Is niet prachtig, is niet mooi. Als iemand je zijn of haar borduurwerk laat zien en hij laat alleen aan je de achterkant zien, dan denk je nou misschien dat je nog heel aardig tegen die ander bent. Dan zeg je nou best wel aardig gehoord wat je nu aan het maken bent. Maar eigenlijk denk je inwendig, wat een chaotisch strafeel. Ik kan er geen chocola van maken. Het ziet er niet uit. Hij of zij borduren, nou het lijkt er niet op. Hè? En laat ik maar zo zeggen, toen Israël zich niet bekeerde en deze volgorde er niet kwam, en je kijkt het dan door de historische bril mee en je kijkt dan zo tegen Gods borduurwerk aan, dan zeg je, nou het is mislukt. En dan heb je het daar best moeilijk mee. De apostelen, vergeet dat nooit, hè? De apostelen die hebben daar heel veel problemen mee. Want heel hun hoop, dat God nu daar hopen, hè? Vers 13, vervul u met louter vreugde. Nou, ze werden er echt niet blij van. Heel hun hoop dat weldra spoedig Christus zou wederkomen, nog bij hun leven enzovoort enzovoort, daar werd helemaal de bodem ingeslagen. Petrus in zijn laatste brief, maakt dat best wel kenbaar hoor, 2 Petrus. 2 Petrus, hoofdstuk 3. 2 Petrus 3, dan lees je vanaf vers 3. Eerst maar vers 3 en 4. 2 Petrus 3, vers 3. Daar maak je dat kenbaar. Zeg, dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerte wandelen en zeggen, waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo, als het van het begin der schepping af geweest is. Ergens verwacht hij dat dit de laatste der dagen zijn, Petrus, in de tijd waarin hij leeft, van Christus moet toch spoedig wederkomen. En dan zegt hij, ja, en er zijn mensen om hem heen die zeggen, nou Petrus, waar blijft nou de Heer Jezus? Hij zou toch gezonder worden? Heb jij jezelf zitten verkondigen in Handelingen 3, even na de Pinksterdag, hè? Christus zou toch worden gezonden en dat gebeurt maar niet. Waar blijft nou de belofte van zijn komst? Ja, leg Peter het maar uit, van die zegt hij, ja, nou ja, dat weten we toch, hè, dat in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, hè, die naar hun eigen begeerte wandelen en zeggen, waar blijft de belofte van zijn komst? Maar hij zit er wel mee. En hoe gaat hij het dan maar uitleggen? Nou, dan gaat hij bijvoorbeeld uitleggen in vers 8. Vers 8, dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Ja, hij gaat er, ja, hij heeft het er best moeilijk mee. En je denkt, ja, laat ik het zo maar uitleggen. En vers 8 en vers 9 zegt hij dan, de Heere talmt niet met de belofte, al zijn er die aan talmen denken, maar hij is langmoedig jegens u, daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. Dat zeg je tegen Israël. De Heere talmt niet met de belofte, ja, van zo'n komst, ja. Maar hoe moet ik het anders uitleggen? En dan krijg je vers 14. Dan zegt hij in vers 14. Daarom, geliefde, beijvert u in deze verwachting, aan die verwachting van die wederkomst, onbevlekt en onberispelijk te blijken voor hem in vrede, en houd de langmoedigheid van onze Heere. En langmoedigheid wil zeggen dat God traag en langzaam, zal maar zeggen, tot actie overgaat. Dat is langmoedig en dat hij dat uit liefde doet. Wat hij zelf gezegd heeft in vers 9. Hij is langmoedig jegens u, Hij is traag in u, want hij wil niet snel komen, want dan komt het oordeel. Hè, dat ziet hij, bij de wederkomst van Christus is daar het oordeel. En dan zegt hij, nou ja, God is langmoedig, want hij wil niet dat je verloren gaat, maar dat jullie allemaal tot bekering komen, Israël. Onbevlekt en onberispelijk blijken te zijn voor hem in vrede. En houdt de langmoedigheid, hè, die traagheid, dat God langzaam reageert van onze Heer voor zaligheid. Zoals ook onze geliefde broeder Paulus, en dan gaat hij naar Paulus wijzen. Naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft, evenals in alle brieven, wanneer hij over deze dingen spreekt. Welke brief is dat onder andere? De tweede Thessalonicense brief. Daarin is een en ander moeilijk te verstaan. Oh, die tweede Thessalonicense brief, is het niet zo makkelijk? Nee, die is niet zo makkelijk. Wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien. Evenals trouwens de overige schriften. Ja, wat is er aan de hand? Als al die apostelen, ook Petrus, zo aan het met hun handen eigenlijk in hun haar zitten. Hoe ze dat moeten uitleggen? Dat die hoop niet vervuld wordt. Dat Israël tot bekering komt. Dat Christus wederkomt. Dat die vervallen hut van David weder opgericht wordt. En dat zij in die positie komen, aan de spits der naties, als een koninklijk priesterdom, als priesters des Heren, richting de volkeren. Nou, dan komt opeens Paulus met een andere boodschap in die handelingen, met een uitleg. En als je aan Paulus zegt, joh, is dan Gods plan helemaal mislukt? Dan zegt hij, mislukt. Wel, nee. Dat is helemaal niet mislukt. Je moet het ook niet van de aardse kant bekijken. Je moet het ook niet van de kant van de mens bekijken. Je moet het van Gods kant af bekijken. Hoe God het ziet. Zo moet je naar Gods plan kijken. Gods voornemen der eeuwen. En wat doet hij? Hij haalt bij ons de historische bril van de neus af. En hij pakt die andere bril van de tafel. En nou wordt het moeilijk. Dat is een dispensationele bril. En die dispensationele bril, die drukt hij ons allen in zijn bediening op de neus. Wat doet hij eigenlijk? Hij pakt ons beet. In zijn brieven die hij schrijft in de handelingen. En hij laat het vanaf Gods kant zien. Gods borduurwerk van zijn kant. En als je van Gods kant zijn borduurwerk ziet, dan zie je, zoals het bij elk borduurwerk is, als je het opeens omdraait, dan zie je opeens wat het voorstelt en dan zeg je, dat borduurwerk van God, dat plan, dat is prachtig. Daar zit niks mis mee. Daar is niets misgegaan. Dat is alles volgens plan. Dat is een prachtig borduurwerk. Dat zouden wij niet kunnen bedenken. Het is wonderlijk in onze ogen. Dat doet in feite Paulus in de handelingen met zijn bediening der verzoening, zijn bedeling der verzoening die hij uitoefent onder de heidenen. En hij schrijft 7 brieven in de handelingen. En die 7 brieven die zijn moeilijk, zegt Petrus, om te verstaan. Let op, dit zijn nooit 2 Petrus 3 vers 15, waar staat van, zoals onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft, evenals in alle brieven, waarin hij over deze dingen spreekt. Die brieven zijn niet de 7 brieven die hij later, na de handelingen, schreef, in het bijzonder over de openbaring van het geheimenis en de openbaring van het lichaam van Christus, de gemeente van vandaag. Dit zijn expliciet alleen maar de eerste 7 brieven. De brief van Petrus is niet geschreven na die 7 brieven die hij later schreef. Is geschreven in de 7, na ongeveer aan het eind van de handelingen, net als de Romeinenbrief, nadat die 7 brieven van Paulus geschreven waren. Welke waren dat? Galaten, dat was de eerste brief van Paulus. 1 en 2 Thessalonicense, die erop volgden. Hebreeën, 1 en 2 Korinthe en als laatste de Romeinenbrief. 7 stuks, dat zijn al die brieven. Dus ga er nooit wat anders van maken. Afgelopen zaterdag in Rode kwam ook nog iemand naar me toe. Die zei van, zei dat dan niet misschien toch nog die brieven die over de verborgenheid gaan, zoals Efeze, Colossense, Filippense? Nee, die brieven zijn het niet. Pertinent niet. Maar houd vast, Petrus merkt op, hij vindt die brieven moeilijk. Daarin is een en ander moeilijk te verstaan. En als je onkundig bent, dan kan je dat gaan verdraaien, tot je eigen verderf. Want wat maakt nou Paulus bekend? Als hij aantreedt als apostel. Als apostel der heidenen, als apostel der volken. Nou, hij maakt eigenlijk al bekend wat zijn bedeling, zijn bediening der verzoening is in de handelingen. Namelijk bij de aanvang al in handelingen 13. Zoek hem maar eens op, handelingen 13. Als hij daar geroepen wordt door Gods geest om met Barnabas weg te gaan. Handelingen 13. Ik lees maar eerst vers 2. Handelingen 13 vers 2. En terwijl zij vasten bij de dienst des Heren, zeide de Heilige Geest, zondert mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Paulus was nog nooit op zendingsreis geweest. Is in Antiochië. En toen hij samen met Barnabas hier afgezonderd werd door Gods geest voor het werk waartoe ik hen geroepen heb, toen begon hij met zijn eerste zendingsreis. Waar bracht hem dat? Vers 26. Nou, in verschillende plaatsen in Klein-Azië. En dan staat hij daar voor Joden, want hij ging altijd naar de synagoge. 26 zegt hij, mannen, broeders. Er zijn dus geen heiden, hij staat in de synagoge. Mannen, broeders, broeders van zijn volk. Zonen van het geslacht van Abraham. Staat erbij, zijn Joden. En vereerders van God onder u, Jodengenoten. Die tot het, heiden die tot het Jodendom getreden zijn. Tot ons is deze heilsboodschap gezonden. Nou, wat hield die heilsboodschap dan in? Vers 36. Lees er maar een stukje uit. Want David is na voor zijn geslacht de raad Gods gediend te hebben ontslapen en bij zijn vaderen bijgezet. En hij heeft wel ontbinding gezien. Maar hij die God heeft opgewekt, Christus, heeft geen ontbinding gezien. Zo zij u dan bekend, mannen, broeders, dat door hem uw vergeving van zonde verkondigd wordt, ook van alles waarvan gij niet gerechtvaardigd kunt worden door de wet van Mozes. Wordt ieder die gelooft gerechtvaardigd door hem. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Die bijzondere bekendmaking van Paulus in de handelingen, zijn bediening. Ziet dan toe dat u niet overkomen wat in de profeten gezegd is. Ziet verachters en verwondert u en verdwijnt. Want ik werk een werk in uw dagen. Een werk dat gij voorzeker niet zult geloven als iemand het u verhaalt. Ja, wat was dat voor een werk? Een werk wat God werkte in hun dagen. Wat Israël niet kon geloven. Ook al zou het hun vertellen. En het werd hun verteld. Wat was het voor een werk? Nou, God die ging op bezoek bij de heidenen om een volkje voor zijn naam te vergaderen. Iets wat eigenlijk niet op het programma stond in de Oudtestamentische profetie. Wat niet bekend was eigenlijk nadat Abraham, Isaac en Jacob die 12 zonen hadden voortgebracht. Dat is 12 stammen Israëls. Daarvoor was het wel bekend. Abraham wist dat wel. Maar verder in het hele Oude Testament is het verzwegen. Is het nooit bekend geworden. Was het een geheimenis? God verzweeg het. Dat deel van zijn plan. Oh, het was wel bekendgemaakt. Abraham wist ervan. Abraham wist ervan. Maar je kan na Genesis 12 geen gedeelte meer oplezen en gedeelte meer lezen waar er iets over geschreven staat. En de Joden konden het maar niet begrijpen en Petrus ook maar niet begrijpen. Dat God een werk had gedaan in zijn dagen, een werk dat gij voorzeker niet zult geloven als iemand het u verhaalt. Ja, Abraham wist er wel van. Lees maar Galaten 3. Galaten 3. Vers 7. Galaten 3, vers 7. Of ik begin maar in vers 6. Dat is nog duidelijker. Want dat geldt voor de gelaten, dit geldt voor de gelaten, voor die heidense gelovigen in Galatië. Dit geldt ook voor de Thessalonicenzen, dit geldt ook voor de Corinthiërs, dit geldt ook voor de Romeinen. En voor de Hebreeën. Vers 6. Op dezelfde wijze heeft ook Abraham God geloofd. En het is hem tot gerechtigheid gerekend. Rechtvaardig als uit het geloof leven. Gij bemerkt dus dat zij die uit het geloof zijn, kinderen van Abraham zijn. En de schrift die tevoren zag dat God de heidenen uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. In u zullen alle volken gezegend worden. Zij die uit het geloof zijn, worden dus gezegend samen met de gelovige Abraham. Paulus gaat dus in zijn bedeling der verzoening. Helemaal terug. Naar Abraham. En dan wel naar Abraham in zijn onbesneden staat. En hij God geloofde. En het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Wat is deze groep? Als je het met een dispensationele bril kijkt naar de handelingen. Nou, dat laat Paulus ons zien. Die zegt, Gods werk is helemaal niet mislukt in de handelingen. Gods werk is gelukt. Het is een gemeente ontstaan van rechtvaardigen, tezamen met Abraham. En de schrift die tevoren zag dat God de heidenen uit geloof rechtvaardig heeft, tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. Ja, Abraham is het wel. Maar na Abraham is niemand het meer, want het waren Joden. En God bemoeide zich alleen maar met de Joden. De volkeren had God opzij gezet. Maar nu in de handelingen zoekt God opeens die heidenen op. Met hem. Natuurlijk met een bedoeling. Om Israël tot jaloersheid te verwekken. Dat weten we wel. Maar God doet het. En dat evangelie was al reeds aan Abraham bekend. En al die mensen worden gezegend samen met de gelovige Abraham. Dan ben ik zo blij dat wij in de afgelopen winter de Galatenbrief helemaal hebben behandeld. Dus voor u is dit natuurlijk gesneden koek, of niet? Ja, natuurlijk. Daarom is deze hele groep die uit de handelingen komt en waar de Thessalonicenzen ook toe behoren, wat zijn ze dan? Galaten 3, vers 26. Dat kan je ook tegen de Thessalonicenzen zeggen. Galaten 3, vers 26. Want gij zijt allen zonen van God door het geloof in Christus Jezus, want gij allen die in Christus gedoopt zijt, dat is geen waterdoop, hè, maar eengemaakt zijn, ingelijfd zijn in Christus, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk, gij allen zijt immers één in Christus Jezus. Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham en naar de belofte erfgenamen. Het zijn allemaal gerechtvaardigden. En ze worden gezegend tezamen met de gelovige Abraham. En dat is, ze zijn één in Christus. Zijn zaad wordt ze genoemd, vers 29, ze zijn zaad van Abraham. Dat is toch geweldig? Ja, ga je de dispensationele bril opzetten en kijk je zo naar de handelingen, dan is Gods werk dus geslaagd. En is daar een gemeente ontstaan in de handelingen. God deed een werk, Israël. Je zou het niet kunnen geloven als iemand je zou vertellen, maar toch God heeft het gedaan in de handelingen. Terwijl jij dacht, met de apostel der besnijdenis, van nee, Gods volgorde is voor Israël zus, 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 zus en zo. Ja, mooi niet. En is dat moeilijk om te verstaan? Ja, dat is moeilijk om te verstaan hoor. Als we die brieven van de apostel Paulus gaan lezen. Want bijna iedereen mist het, hè? Laat me eerlijk zijn. Want wat is er aan de hand? Zij zijn zaad van Abraham en naar de belofte erfgenamen. Komen ze dan in de plaats van het volk Israël? Ja, dat leren de kerken. Nee, zo is het niet. Galaten 4, vers 24. Lees me mee. Dit is iets waarin een diepere zin ligt. Ja, daar ligt een diepere zin in. Want dit zijn twee bedelingen. Hij staat er, dit zijn twee verbonden. De ene van de berg Sinaï, die slavenbaard, die is Hagar. Het woord Hagar betekent de berg Sinaï in Arabië. Het staat op één lijn met het tegenwoordige Jeruzalem. Want dat is met zijn kinderen in slavernij. Dat is dus het ene verbond, dat is het oude verbond. Dat is eigenlijk het verbond wat met Israël is gesloten en waar het Israël in de handelingen nog steeds bij zit. En zij zijn in slavernij. Oh, zij kennen die berg Sinaï. Daar werd de wet gesloten en ze zitten nog steeds bij die wet. Dat is het tegenwoordige Jeruzalem. Het tegenwoordige Jeruzalem wel in de tijd van toen Paulus deze brief schreef, hè, in de handelingen. Dat is toen het tegenwoordige Jeruzalem. En dat is nog steeds in slavernij. Ze nemen Christus niet aan. Hij zit nog steeds bij het oude verbond. Vers 26. Maar het hemels Jeruzalem, zegt Paulus, is vrij. Dat is onze moeder. Want er staat geschreven, verheug u, gij onvruchtbare, die niet baart, breekt uit en roep, gij die geen weeën kent, want talrijker zijn de kinderen daar eenzame dan van haar die een man heeft. Ja, want als je gaat kijken in die handelingen, dan zie je dat er een enorme grote groep heidenen uit de volkeren tot geloof komen in de Messias. En die zijn gekomen in feite niet tot de berg Sinaï, maar tot de berg Sion. En hij zegt, dat is het hemelse Jeruzalem. Er ontstaat een bruidsgemeente in de handelingen. En omdat die situatie zo is in de handelingen, dat je aan de ene kant nog ziet, ja, die berg Sinaï, het volk Israël bij die berg Sinaï blijft, en bij het oude verbond blijft, en dat je aan de andere kant de berg Sion ziet, het nieuwe verbond, waar talloze heidenen als het ware van gaan profiteren, eigenlijk een nieuw verbond wat eigenlijk voor Israël bestemd was, maar ja, Israël laat het liggen, en heidenen krijgen daar deel aan, kan je vier conclusies trekken. Nou, die vier conclusies worden getrokken in vers 28 tot en met 31. De eerste conclusie is, en gij broeders zijt evenals Isaac, kinderen der belofte. Wie is dan die Isaac? Nou, dat is dat zaad van Abraham, waarin is geen Jood of Griek. Geen vrije of slaven. Dat zijn die broeders. Het zaad van Abraham. Die heidenen die gezegend worden tezamen met de gelovige Abraham. Ze zijn niet het aardse zaad van Abraham. Ze zijn het hemelse zaad van Abraham. Ze zijn niet het zand der zee. Nee, ze zijn de sterren des hemels. Doe God het niet zien aan Abraham, hè? Hoe zijn nageslacht zou zijn. En gij, broeders, zijt evenals Isaac, kinderen der belofte. Hagar en Ismaël, ja. Dat is eigenlijk het hedendaagse Israël, zegt Paulus hier in de handelingen. Hagar, Ismaël, dat willen ze wel niet weten. Dat willen ze wel niet wezen. Maar dat zijn ze geestelijk. Geestelijk zijn ze Ismaël. En niet Isaac, nee, die heidenen tot geloof gekomen zijn. En het kleine plukje Joden die tot geloof gekomen zijn, dat is Isaac. En gij broeders, gij Galatiërs, waarin geen Jood of Griek meer zijn, gij zijt zaad van Abraham. En gij zijt evenals Isaac, kinderen der belofte, op jullie rugsrust de belofte. Tweede conclusie, vers 29. Maar zoals destijds hij, die naar het vlees verwekt was, ja, dat was Israël, dat was Ismaël, hem die naar de geest verwekt was, dat was Isaac, vervolgde, en dat was ook zo, want Ismaël, goh, die zat Isaac in die tent behoorlijk op zijn huid. En Isaac had heel veel te duchten en te lijden. In de tenten van Abraham, van Ismaël. Want Ismaël, nou ja. Dat was. Onder die twee was altijd ruzie, zal ik maar zeggen. Ja, zo ook nu. En dat was ook zo. Want Paulus ervaarde dat. Want dan kwam hij in de stad. En dan ging hij het evangelie prediken. En dan namen de heiden het aan. En wie begon dan een vervolging? Drie keer raaien. Ismaël, de Joden. De Joden die begonnen dan een opstand en een vervolging en een verdrukking op te zetten. En dat was ook zo in Thessalonica. Dat hebben we gelezen en bestudeerd afgelopen keer, hè, bij de eerste brief al. Dat die Thessalonicenzen, nadat Paulus zelfs moest vluchten, al na 2-3 weken uit die stad. Dat die Thessalonicenzen die tot geloof gekomen waren enorm verdrukt werden. En we hebben net gelezen 2 Thessalonicenzen 1 over die verdrukking. Nou, die was niet mals. En die vervolging. En van welke kant kwam die? Nou, van de Joden. Nou zegt, ook in de Galatenbrief, zegt Paulus hier in vers 29. Maar zoals destijds hij naar het vlees verwekt was, Ismaël. Hem die naar de geest verwekt was, Isaac, vervolgde ze ook nu. Ja, die vervolging is er. Die verdrukking is er. Wanneer? In de Handelingen. Vers 30, de derde conclusie. Maar wat zegt het schriftwoord? Zend de slavin weg met haar zoon. Want de zoon der slavin zal in geen geval erven met de zoon der vrije. Kijk, daar heb je het. Dit Israël in de Handelingen, dat zal niet erven hoor. Nee, maar nooit. Nee, dat erfdeel, naar wie gaat dat erfdeel van Abraham? Als het hemelse zaad. Ja, dat gaat naar deze hele groep. Waarin het zaad van Abraham, waarin is geen Jood en geen heiden. Geen Griek. En dan de laatste en de vierde conclusie, vers 31. Daarom, broeders, zijn wij geen kinderen ene slavin, maar van de vrije, maar van Sara. Wij zijn het ware zaad van Abraham. Dat is wat hij zegt. Als je nou terug gaat naar Romeinen 15... Romeinen 15. Dan zegt hij daarom in vers 7, wat we net gelezen hebben. En ik beloof daarop terug te komen, vers 7. Daarom aanvaardt elkander, zoals Christus ook ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods. Daarom aanvaardt elkander. Wie moest elkaar aanvaarden? Nou, de Joodse gelovigen. En die heidense gelovigen. Want in die gemeente van rechtvaardigen, die gemeente van eerstgeborenen, daar is geen Jood of Griek hoor. Daar is geen onderscheid, er zijn één in Christus. En dat is wat Paulus in de Handelingen bekend maakt in die groep. Hij zei, je moet elkaar aanvaarden. Daarom aanvaardt elkander zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods. Ja, hoe was het eerst? Romeinen 3. Romeinen 3. Die bekende tekst. Romeinen 3. Vers 23. Dan komt hij tot de conclusie naar Romeinen 1 en 2 en een stukje 3 geschreven te hebben. Dat is in vers 23. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Missen de heerlijkheid Gods. Wie zijn die allen? Nou, zowel de Joden als de heidenen. Iedereen, allen. Niemand is rechtvaardig. Ook niet één. En hij heeft eerst in Romeinen 1 dat over de heidenen vastgesteld. En in Romeinen 2 gaat hij dat nog eens een keer vaststellen over de Joden. En dan komt hij in Romeinen 3 tot de conclusie. En allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid Gods. Maar wat maakt hij bekend in Romeinen 4? Vers 5. Hem echter die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Dat is een prediking in de handelingen. Het rechtvaardige zal uit geloof leven van, wat doet God? God rekent je geloof als gerechtigheid. Dat is toch prachtig? Je kan daar op- en aanmerking op hebben dat God dat niet mag doen, maar God doet het. God rekent geloof als gerechtigheid. Toen ik in Rode de brochures, en dat zal ik straks ook verkopen aan jullie, de brochures verkocht voor €3, zei ik, nou stel nou eens, u hebt geen geld bij u. Maar u zegt, ik heb wel een knoop in mijn portemonnee. En is het goed als ik een knoop aan u geef, dat ik dan een brochure mee mag nemen, in plaats van die €3 die zo'n brochure kost, dan zou ik kunnen zeggen, nou ja, dat is goed. Dan reken ik die knoop als €3. En dan mag u die brochure meenemen. Nou, zo is het bij de Heere ook. Zo is het bij God ook. God rekent je geloof als... Het is wel geen gerechtigheid, dat geloof. Maar God rekent het geloof als gerechtigheid. En waarom kan God dat eigenlijk doen? Want wie is de rechtvaardige die uit het geloof leeft? Dat is Christus. De rechtvaardige zal uit geloof leven, want het is uit geloof tot geloof. Het is uit Christus geloof tot mijn geloof, tot ons geloof. Zo is het gewoon. Hij is die rechtvaardige. En zo kan God als ware die knoop rekenen als €3. Geloof van mij rekenen tot gerechtigheid. En zo doet hij dat ook. Dan lezen we verder. Vers 6. Gelijk ook David de mens zalig spreekt, aan wie God gerechtigheid toerekent zonder werken. Zalig zij wie ongerechtigheden vergeven en wie zonden bedekt zijn. Zalig de man wiens zonde de Heere geen zin zal toerekenen. Geldt deze zaligspreking dan de besnedene, de Joden, of ook de onbesnedene, de heidene, zijn gelovigen? Wij zeggen immers, het geloof werd Abraham tot gerechtigheid gerekend. Hoe werd het hem dan toegerekend? Was hij toen besneden of onbesneden? Niet besneden, maar onbesneden. En het teken der besnijdenis ontving hij als het zegel der gerechtigheid van dat geloof dat hij in zijn onbesneden staat bezat. Zo kon hij een vader zijn van alle onbesneden gelovigen, opdat hun de gerechtigheid zou worden toegerekend en een vader van de besnedenen, voor hen namelijk die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook treden in het voetspoor van het geloof dat onze vader Abraham in zijn onbesneden staat bezat. Je ziet, Paulus keert helemaal terug naar Abraham in zijn onbesneden staat. En hij zegt heel mooi in de handelingen, zowel tegen de heidenen als tegen de Joden, je moet geloof oefenen. Dan zal het je worden gerekend tot gerechtigheid. En ook jij, Jood, beroem je niet op je besnijdenis. En als je niet hetzelfde geloof openbaart als Abraham, dan kom je er niet door. En dan stelt hij vast in hoofdstuk 5. En houdt dan die heerlijkheid Gods vast. Hè? Want in hoofdstuk 3 was het. Hè? Want alle hebben gezondigd, Jood en Heiden, en derven de heerlijkheid Gods, missen de heerlijkheid Gods. Maar wat roept hij dan uit, als ze allemaal gerechtvaardigd zijn uit het geloof? Romeinen 5 vers 1. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede met God, door onze Heere Jezus Christus, door wie wij ook de toegang hebben verkregen in het geloof, tot deze genade waarin wij staan en roemen in de hoop waarop, op de heerlijkheid Gods. Heb je de heerlijkheid Gods? Die je eerst miste met z'n allen. Maar nu ben je rechtvaardig uit het geloof van Christus. En heb je hoop op de heerlijkheid Gods. Nou, als dat dan zo is, zegt hij in Romeinen 15. En dan komt de heerlijkheid Gods nog een keer terug. Romeinen 15. Vers 7. Daarom aanvaardt elkander, Jood, heiden, als gelovigen, zoals ook Christus ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid Gods. Dan komt die heerlijkheid Gods weer bij elkaar. Ja, die dispensationele bril die Paulus ons dus opzet en ons zo laat kijken naar Gods borduurwerk in de handelingen, laat dus zien dat God iets prachtigs deed in de handelingen. En dat laat hij in al die 7 brieven zien die hij in die handelingen schreef. In Galaten, 1 en 2 Thessalonicenzen, Hebreeën, 1 en 2 Korinthe en de Romeinenbrief. Je krijgt dus een blik op het hemelse Jeruzalem, zagen we in Galaten 4. Het is het zaad van Abraham, het hemelse zaad van Abraham. Het is een gemeente die daar ontstaat, die eigenlijk al is vanaf Abel. Lees maar Hebreeën, want Hebreeën schreef hij ook in de handelingen. Hebreeën 11, waar je een hele geloofsheldenrij ziet. We staan in vers 4. Door het geloof heeft Abel goden een beter offer gebracht dan Kaïn. Hierdoor werd van hem getuigd dat hij rechtvaardig was. Zie je, dat is de eerste rechtvaardig in de Bijbel. Dat hij rechtvaardig was, daar God getuigenis gaf aan zijn gave. En hierdoor spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Ja. Dus Abel is de eerste gerechtvaardigde van die gemeente van rechtvaardigen. Dan krijg je een hele geloofshelderij. Van allemaal mensen. He, ook Henoch en ook Noach komen daarin voor. Maar je komt dan ook uiteindelijk terecht bij Abraham en bij Sarah. En dan lees je in, onder andere in vers 12. Daarom zijn er dan ook uit één man en wel een verstorvene voortgekomen als de sterren des hemels in menigte en gelijk het zand aan de oever der zee dat ontelbaar is. In dat geloof zijn deze allen gestorven, Abel, Henoch, Noach, maar ook Abraham en Sarah, zonder de belofte verkregen te hebben, slechts uit de verte hebben zij die gezien en begroet, en zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. Want wie zulke dingen zeggen, geven te kennen dat zij een vaderland zoeken. En als zij gedachten geweest waren aan het vaderland dat zij verlaten hadden, zouden zij gelegenheid gehad hebben terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels vaderland. Daarom schaamt God zich voor hen niet hun God te heten, want hij had hun een stad bereid. Ja. Hier zie je dus aan de ene kant in vers 12, die sterren des hemels in menigte, het hemelse zaad van Abraham. En aan de andere kant zie je het zand aan de oever der zee dat ontelbaar is. Daar zie je in feite Israël, het aardse zaad van Abraham. En ook daar nog na alle volkeren die tot geloof zullen komen. Door middel van dat volk van Israël. Maar je ziet ook dat die sterren des hemels, samen met Abraham, wat verwachten ze? In vers 16, een hemels vaderland. Ze verlangen naar een beter, dat is een hemels vaderland. Daarom schaamt God zich voor hen niet hun God te heten, want hij had hun een stad bereid. Welke stad? Het hemelse Jeruzalem. Daar kijkt Abraham naar uit. Daar kijken de Romeinen naar uit. Daar kijken de eerste en tweede Thessalonicense mensen naar uit. De Hebreeën kijken daar naar uit. Neem je dan een sprongetje naar Hebreeën 12. En lees je dan vers 18. Dan wordt dat ook duidelijk. Want dat is eigenlijk hetzelfde gedeelte als Galaten 4. Waar je over die berg Sinaï leest. En over, hier ook over de berg Sion. En wat zegt dan Paulus tegen de Hebreeën? Want gij zijt niet genaderd tot een tastbaar en brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind, tot het geklank van een bazuin en tot het geluid van een stem, bij het horen waarvan zij verzochten dat niet verder tot hen gesproken werd, want ze konden dit bevel niet dragen. Zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het worden gestenigd. En zo ontzaglijk was het verschijnsel dat Mozes zeide, ik ben enkel vrees en beving. Ja, dat was bij de berg Sinaï, de verbondsluiting. En Israël daarvoor, kan het allemaal lezen in Exodus. Maar wat zegt nu Paulus? Wat is aan de hand in de handelingen? Vers 22. Maar gij zijt genaderd niet tot de berg Sion, niet tot de berg Sinaï, maar tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemels Jeruzalem. Niet het aardse Jeruzalem, het hemels Jeruzalem. En tot tienduizendtallen van engelen. En tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen. Letterlijk staat daar een gemeente, geen vergadering, een gemeente van eerstgeborenen. Neem maar die groep die van Abel af is. Die ingeschreven zijn in de hemelen. En tot God, de rechter over allen. En tot de geesten der rechtvaardigen. Dan heb je die geesten van de rechtvaardigen. Dat begint bij Abel. Henoch, Noach, dan heb je al die geesten rechtvaardigen. Allemaal gerechtvaardigd. De rechtvaardigen uit het geloof leven. Hun geloof werd gerekend tot rechtvaardigheid. Die de voleinding bereikt hebben en tot Jezus de middelaar van een nieuw verbond en tot het bloed der besprenging dat krachtiger spreekt dan Abel. Dus eigenlijk zie je dat uit Jood en Heiden in de handelingen een gemeente van eerstgeborenen wordt samengesteld, een gemeente van rechtvaardigen die aansluit bij Abraham in zijn onbesneden staat, die aansluit bij Abel, bij Henoch, bij Noach, allemaal behoren tot die gemeente van eerstgeboren, die gemeente van rechtvaardigen, wier namen opgeschreven staan in de hemelen. Ze hebben deel aan een hemelse roeping. Aan een hemels vaderland. Daarom die roeping waar we mee begonnen in 2 Thessalonicenzen 1, waardige achte roeping, dat is die hemelse roeping. Dat is niet een bovenhemelse roeping, nee, dat is een hemelse roeping. Dat is die gemeente van rechtvaardigen, waartoe die Thessalonicenzen behoorden. In feite gaat later nog Paulus dat duidelijk maken in Romeinen 11, dat het eigenlijk eruit ziet als een olijfboom, waarin takken van de wilde olijf op zijn geënt. De olijfboom, een beeld van Israël, van Joodse gelovigen, hè, waar heidense gelovigen die tot geloof gekomen zijn, op de plek worden geënt, waar takken worden weggebroken, waar Joodse gelovigen worden weggebroken in de handelingen. En zo ontstaat daar een eenheid van gelovige Israëlieten en gelovige heidenen. Die heidenen die drinken ook, die hebben ook deel aan de saprijke wortel van die olijfboom. Maar het is niet volgens de oud-testamentische profetie dat Israël zal staan aan de spits der naties. Dat Israël zijn een koninklijk priesterdom. Dat beeld van Romeinen 11 van die boom met die geënte takken, dat is niet het beeld van de oud-testamentische profetie. Zo werd dat nooit voorgesteld. Dat is een heel andere situatie die zich opeens voordeed in de handelingen. Ze hadden verwacht dat eerst Israël tot geloof zou komen, dat Christus zou wederkomen, dat het Messiaanse vrederijk zou worden opgericht. En dat zij in de rol zouden komen als priesters des Heren voor de volkeren. Niet zo. Niet dat zij opeens in een gemeente van eerstgeborenen terechtkomen. In een gemeente van rechtvaardigen waar als zaad, als het hemelse zaad van Abraham, het hemelse Jeruzalem, waarin is geen Jood en Griek, dat zij elkaar moeten aanvaarden. Tot heerlijkheid Gods. Zoals Christus hun aanvaard heeft. Dat is dus de dispensationele bril als die opzet. En die is best moeilijk, hè, om te begrijpen. Die wat vond Petrus ook moeilijk om te begrijpen. Dat Paulus dus in de handelingen twee bedieningen had. De bediening van de nieuwe verbond richting Israël. Dat wat hij aanbood, steeds in elke synagoge. Maar aan de andere kant ook de bediening der verzoening. De verzoening tussen Jood en Heiden. Maar ook de verzoening van de heidense wereld met God. Zoals hij uitlegt in 2 Korinthe 5. Dat God als ware de zonde niet toerekent aan de wereld en dat de volkeren de wereld tot God mogen komen. Laat u dan met God verzoenen. Je hebt nog een derde bril, daar kom ik bijna niet toe. Maar de derde bril is de geestelijke bril. Dat is de bril van de geloofsgroei. En ook die moet je van tafel nemen en opzetten bij elk gedeelte van de Bijbel. Onze persoonlijke groei in het geloof. Wat kan ik ervan leren? Wat kan ik ervoor uit een gedeelte voor mezelf uithalen? Ook die geestelijke bril is best moeilijk. Want, laat ik maar een voorbeeld nemen. Wij behandelen nu zo mooi de tabernakel op de zondagavonden. Nou, u weet, die tabernakel die bestaat uit een voorhof, uit het heilige en uit het heilige der heiligen. Dat weet u wel. En we weten ook, dat hebben we ook al behandeld, dat het eigenlijk een model eigenlijk is. Ook Mozes zag een model van de tabernakel, hoe die hem precies moest bouwen. Maar ook die tabernakel die toen verrees op aarde, was eigenlijk een model van iets anders. Een model van de werkelijkheid. Eigenlijk een model van de schepping. De voorhof, de aarde, het heilige, de hemel. En het heilige, de hemel der hemelen. Daar is het eigenlijk een beeld van. Van de werkelijkheid. En we weten wel dat in al die delen van de schepping, de aarde, de hemelen en de hemel der hemelen, dat daar in al die drie delen een roeping weer klinkt in de Bijbel. Een verkiezing weer klinkt. Want in elk onderdeel, elk gebied, een zoon wordt geadopteerd die een rol krijgt te vervullen. Dat elk gebied ook een erfdeel is in Gods plan. Op aarde vind je de voorhof. De aarde is eigenlijk een beeld van de voorhof. En Israël is Gods geadopteerde zoon straks in die voorhof. En zal als koningpriesterdom, zoals de Oud-Testamentse profetie die we gelezen hebben, ook aanhaalt, richting de volkeren gaan om het evangelie aan de volkeren te brengen op aarde. In de hemelen, het heilige, daar vind je die gemeente van eerstgeborenen. Die vergadering van eerstgeborenen, wie hun namen opgeschreven staan in de hemelen. Een gemeente van rechtvaardigen, van Abel af. Je vindt ook ook daar engelen hè, in Hebreeën 12. Gij zijt genade tot 10.000-tallen van engelen. Ja, ze hebben aan die engelen wat te verkondigen. En die engelen zijn ook begeerig om daar al een blik in te slaan. Maar het is de roeping in feite van deze Thessalonicenzen en van de Corinthiërs. En van de Hebreeën, en van de Romeinen, en van de Galatiërs. Dat is hun roeping, die gemeente van eerstgeborenen. Om het evangelie straks ook te verkondigen in hun erfdeel aan de engelen. Daarnaast vind je nog een roeping van het lichaam van Christus. In de hemel der hemelen. Wat een beeld is, wat uitgebeeld is in het heilige der heiligen. Om straks ook in de toekomende aionen, aan overheden, machten, krachten en heerschappijen in de hemelse gewesten ook Gods goedertierenheid en genade bekend te maken. Drie geadopteerde zonen. Ik zal er ook nog eens een keer een brochure over schrijven. Hè? En die is niet makkelijk, want u ziet met drie brillen op en met deze drie adopties en deze drie roepingen naast elkaar is de Bijbel echt niet zo eenvoudig even in één brochure uit te leggen. Maar goed, we gaan het heus proberen. Toch door de geestelijke bril gezien, als je nou eens naar die tabernakel kijkt. Hè? En we zetten de geestelijke bril op. En je wil die tabernakel binnengaan. En je doet de deur open, zou ik maar zeggen. Sta je dan gelijk in het heilige der heiligen? Nee. Waar kom je eerst in terecht? In de voorhof. En waar kom je dan in terecht als je doorloopt? In het heilige. En dan pas in het heilige der heiligen. En zo is het met de weg der behoudenis ook. En van Mierlo heeft daar een mooi boek over geschreven. Dat heet ook De Weg der Behoudenis. Je komt eerst in de voorhof. Eerst kom je terecht, als je de geestelijke bril opzet, kom je terecht bij het kruis, bij het brandofferaltaar. Daarna kom je in de voorhof terecht bij het wasvat. En leer je dat je bevuilt af en toe op aarde. En dat je reiniging nodig hebt van zonde en vergeving van zonde bij het wasvat. Als het goed is, dan ben je niet alleen tot geloof gekomen in Christus. Ben je niet alleen een kind van God geworden. Ben je niet alleen een zuigeling. Maar neem je toe en groei in het geloof. Wat ga je dan doen op een gegeven moment? Ga je op een gegeven moment, als het goed is, ga je die tabernakel binnen. Ga je het heilige binnen. En dan ontdek je. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dan leer je om uit het geloof te leven. Dan leer je ook kennen de rechtvaardigmaking des geloofs. Dat het geloof je wordt toegerekend als gerechtigheid. En dan leer je daaruit te leven. Dan leer je te leven uit Romeinen 6, Romeinen 7, Romeinen 8. Dat worden dan hoofdstukken in de Bijbel die heel veel voor je betekenen. Wat een basis is waarop je gaat staan. Romeinen 6, 7, 8. Omdat ze het antwoord geven aan om te leven niet uit het vlees, maar te leven uit de geest. En je kent de verzoening verlossing en verzoening. En welk een genade je bewezen is. En als je nog verder groeit in het geloof, geestelijk gezien, dan ga je dat heilige der heiligen binnen. En kom je in feite terecht bij die brieven van Paulus, die 7 stuks die hij na de handelingen schreef, waar hij schrijft over de roeping van het lichaam van Christus, over de adoptie tot het zoonschap, daar in de hemelse gewesten. Maar let eens op, dispensationeel gezien, en dat is altijd een beetje verwarrend, hè? Dispensationeel gezien behoor je niet meer tot de gemeente van rechtvaardigen. Dat is een afgesloten groep in de handelingen. Dat is het zaad van Abraham. Wij zijn het hemelse zaad van Abraham niet. Wij kennen een evangelie wat nooit aan Abraham verkondigd is. Het evangelie van de verborgenheid. Dat kende hij niet. Dat is van voor de grondlegging der wereld. Wat Abraham kende was vanaf de grondlegging der wereld. Sinds de grondlegging der wereld. Niet voor de grondlegging der wereld. En dat evangelie maakte Paulus bekend, ook al was het eeuwenlang verzwegen geweest, vanaf Babel tot het moment dat Christus gekomen was en bekendgemaakt werd door Paulus aan de heidenen. Maar het was eeuwenlang verzwegen geweest, maar toen ontstond weer die gemeente van rechtvaardigen. En daar vind je de aansluiting. Het was in feite een bruidsgemeente. Het is ook de bruid. Het hemelse Jeruzalem is de bruid. Ja. En die is af, die is klaar. Die bruid is gereed. Die wacht ook in de hemelen. In deze tijd wordt de bruidegom geformeerd. Hoofd en lichaam geformeerd. Maar geestelijk gezien maak je wel al die stadia mee. Geestelijk groei je op. Van zuigeling. Van kind. Naar het zoonschap. Naar de volwassenheid. En ga je die drie gedeelten van de tabernakel in feite door. Voorhof, heilige, naar het heilige der heiligen. Van Milo die vergelijkt het in de weg der behoudenis geestelijk gezien met naar school gaan. Dat je van de ene school naar de andere school gaat. Of dat je kan zeggen, ik ga van de ene klas naar de andere klas. Heb je genoeg geleerd? Ben je onderwezen erin? Heb je stof je eigen gemaakt? En slaag je voor je examen? Dan ga je, hup, naar de volgende klas. Of hup, je gaat naar de volgende school. En dan ga je weer door. Je kan ook vergelijken hij vergelijkt het ook met een gebouw met verdiepingen. Dat is ook een goed voorbeeld. Op een gegeven moment heb je op een verdieping alles wel gezien. Dan heb je het allemaal je eigen gemaakt. Net als je in een museum bent geweest, ben je op een verdieping. Nou, je hebt het allemaal wel gezien. Nou, opeens ga je naar de lift of met de trap en dan ga je een verdieping naar omhoog. En dan ga je daar weer kijken. Wat daar allemaal te vinden is. En er is nog een trap omhoog. Nog een verdieping erboven. En dan ga je daar ook weer kijken. Zo, als ware helpt de Heere je geestelijk gezien van het een naar het ander. Dus geestelijk gezien maken wij die drie stadia wel mee. We kijken eerst samen net als Israël naar Christus. En kennen we hem alleen maar als Jezus. Maar later ga je hem leren kennen als Christus. En nog later ga je hem leren kennen als de Heer. Zo groeit Christus in je leven. Maar daarom behoor je niet bijvoorbeeld tot die gemeente van rechtvaardigen. Daarom kunnen we ons niet gelijkschakelen met die Thessalonicenzen. Of met die Romeinen. Maar wat zij geestelijk meemaakten, ja, daar kunnen we op staan. En daar kunnen we ook van leren. Dat is de geestelijke bril. En vaak in de prediking is dat heel verwarrend, want dan is de prediker of degene die de Bijbel uitlegt, die zet af en toe eerst in zijn toespraak of in zijn studie, dan pakt hij eerst de dispensationele bril van tafel en daarna doet hij die af en doet hij de geestelijke bril op, of daarna doet hij weer de historische bril op en de mensen vinden het dan zo moeilijk om te volgen. Ja, hij wisselt van bril. En je moet meewisselen met bril. En als je dat doet, is er geen probleem. Je moet ook bij Paulus meewisselen van bril. Dan ga je het meer begrijpen en meer verstaan. En het is echt nodig om te begrijpen. Al die brieven, die juist zo moeilijk zijn. Die 7 stuks. Want ik vind persoonlijk die 7 stuks die hij over de verborgenheid schreef, helemaal niet moeilijk hoor. Die vind ik niet zo moeilijk. Wat ik moeilijker vind in de Bijbel, zijn die 7 stuks die hij geschreven heeft in de handelingen. Om het werk te begrijpen. Wat God deed in die dagen. En als het aan Israël verteld was, ze zouden het niet hebben geloofd. Dat zegt Gods woord zelf. Geloven wij het? Dan gaat het om. Amen.